Van harte welkom in de uitzending. Ook vannacht wensen wij u God zegen en kracht toe.
Dank u wel, broeder Kort.
Gaat u gaan.
Ja. Ja, lieve luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland. Onze Heer Jezus Christus, die is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ja, luisteraars, het is tijd voor het Bijbelleesplan. En u weet, het Bijbelleesplan komt van Gospel Radio Zephania, waar onze Heer Jezus Christus centraal staat. Ja, heren, we komen u danken en loven en prijzen voor uw grote daden, vader. Vader, we danken u voor alles wat u doet, vader. Vader, om ons te redden, vader, van de eeuwige dood. Vader, u bent groot, u bent almachtig. U bent groter dan iedere nood, mijn heiland. Daarom komen wij tot u deze middernachtelijk uur, vader, deze ochtend om u te loven, om u te prijzen en te danken, vader, want u bent het waard geprezen te worden. Vader, maar we beginnen u te danken, vader, voor alles wat u voor ons doet. Vader, en we danken u, vader, voor alle gospel radiostation, vader. Vader, u bent de eeuwige vader, de vredevorst. Vader, u bent de koning der koningen en de heer der heerscharen. U bent de leeuw van Juda, vader. Vader, u bent groot, u bent zo barmhartig. En uw goede tierenheid, vader, heeft geen einde, maar we danken u, vader, dat u bemoeienissen met ons hebt, vader. We danken u voor, en we bidden u voor broeder Cor en zuster Marlene en uw gezin, vader. En vader, we willen u vragen om bij iedere gezin in binnenin te treden, vader. Vader, we weten dat u goed bent. Dat u wonderbaar bent, toebereid, vader. We geven u de eer, de lof en de dank, vader. Vader, we brengen alle gemeentes voor uw troon van genade. Alle voorgangers, vader, alle bestanden die gehouden worden. Vader, we danken u voor alle vluchtelingen, vader. Vader, maar we bidden u, vader. En we dragen iedereen aan u op, vader. Die troosten wil, vader. Vader, wil u ze troosten, vader. Vader, wil u ze helpen. Wil u ze kracht geven, vader. Vader, want we rekenen op u, vader. En we geven u eer, vader. Vader, we danken u, mijn heiland, dat u ons zegent, vader. We bidden een zegen van u voor iedereen, vader. Vader, dank u wel, vader, dat wij ook de kinderen voor uw troon mag brengen, vader. Glorie en aanbidding voor uw machtige Jezusnaam. Vader, zegen zo uw woord, vader. En gaat voor in uw woord, mijn heiland, want u hebt altijd wat te zeggen tegen ons, vader. En we danken u daarvoor. Want uw woord, vader, dat is de waarheid. We dragen alles aan u op, vader. Ook alle landen waar oorlogen zijn, vader. Dank u wel, vader. Dank u wel voor alles, vader. We prijzen uw naam en geven u de eer, vader. Vader, we gaan lezen. En u gaat voor in uw woord, vader. Ja, luisteraars, we danken u dat u gaat luisteren en meedoen. We gaan lezen uit onze Bijbelleesplan dat gehaald zal worden uit Johannes hoofdstuk 20. En het gaat over de opstanding en de eerste verschijning. De opstanding en de eerste verschijning, Johannes hoofdstuk 20. Ja, lieve luisteraars, dan gaan we eerst een woord vooraf brengen aan u, aan iedereen, uit het boek van Het Volle Licht van zuster Ald. In Het Volle Licht. En het zegt, en het morgentekst zegt, hij geeft de moeder kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jesaja 40, vers 29. Kom, moeder pelgrims, zie op tot Jezus. Wellicht wacht u een zware dag met een of andere pijnlijke ontmoeting of strijd. Weet slechts absoluut zeker dat één aan uw zijde gaat. Eén die met oneindig meegevoel en barmhartigheid op u neerziet. Hij geeft sterkte, maar ook uitkomst op uw gebed. Geloof dit en hij zal het doen. Pleit op zijn beloften en geef u geheel en al aan hem. Wentel uw weg op de Heere, hij zal het maken. Morgen tekst gehaald uit Jesaja hoofdstuk 40 vers 29. Hij geeft de moeder kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Blijd op zijn belofte en geef u geheel en al aan hem. Wentel uw weg op de Heere, hij zal het maken. Dan gaan wij, lieve luisteraars, naar onze Bijbelleesplan. En onze Bijbelleesplan komt uit Johannes, hoofdstuk 20. Het gaat over de opstanding en de eerste verschijning. En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. Eilings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus lief had en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem hebben neergelegd. Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerste aan het graf en zich weer vooroverbuigende zag hij de linnen winsel liggen. Hij ging echter niet naar binnen en Simon Petrus dan kwam ook hem volgende en hij ging het graf binnen en zag de winsels liggen. Maar de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de winsels liggen, doch opgerold. Terzijde op een andere plaats. En toen ging ook de andere discipel, die het eerste aan het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schriften nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weder naar huis. En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende, terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf. En zij zag twee engelen zitten in witte klederen, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar, vrouw, waarom ween gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heer weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem hebben neergelegd. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar: vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende dat het de hovenier was. En zeide tot hem: Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd. En ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar: Maria. Zij keerde zich om en zeide tot hem in het Hebreeuws: Rabboni, dat wil zeggen meester. Jezus zeide tot haar: Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, naar de vader, maar gij, meester. En Jezus zeide tot haar: Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen dat zij de Heere had gezien en dat hij haar dit gezegd had. Vers 19, de verschijning van de discipelen. En toen het dan avond was op de eerste dag der week en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen zij de Heere zagen. En Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen: Ontvang de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toereken, die zijn ze toegereken. Vers 24, de verschijning aan Thomas. En Thomas, een der twaalfen genaamd Didymus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw handen en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem: Mijn Heere en mijn God. En Jezus zeide tot hem: Omdat gij mij gezien hebt, heb gij geloof. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Tot slot, vers 30. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende, het leven hebt in zijn naam. Ja, lieve luisteraars, ik zeg het nog een keer. Hij geeft de moeder kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Wendel uw weg op de Heere, hij zal het maken. Halleluja, ik dank u voor het lezen, meelezen. En ik dank u voor het luisteren met broeder Cor en zuster Marlene tezamen. En ik zou zeggen, de Heere zegene u rijkelijk. Amen.
Amen, zuster. En dank u wel ook vannacht. En we wensen u van de Studio 7 een goede nachtrust toe. En zo de Heer het leidt, tot morgen.
Jawel, moeder Cor, en de koekjes aan zuster Marlene.
Zal ik doen. Dag, zuster.
Ja, moeder Cor. Dank u wel, moeder Cor. Dag, moeder Cor.
Dag, zuster. Het is in de herstelling 10 minuten voor 11:30. En wij gaan meteen door met een gesproken woord.
We zijn gewoon om woensdagavonds het boek van de psalmen met elkaar te overdenken. Maar deze avond wil ik een keer een uitzondering maken en met u nog eens een stukje nabetrachting houden op de paasboodschap, op het paasevangelie. En ik wil daartoe met u een gedeelte lezen uit Lucas, Lucas 24. Hopelijk heeft u de Bijbel bij de hand. En anders is het goed om misschien na de afloop van de uitzending het gedeelte voor uzelf nog eens na te lezen. En ik lees het vanavond uit de Parallelbijbel. Dus dat is de Statenvertaling enerzijds en het boek anderzijds. Dus de gedeeltes lees ik twee keer. Ik lees met u Lucas 24 vanaf vers 36, waar de Heer Jezus opnieuw verschijnt aan al zijn discipelen, en de Emmausgangers zijn daar waarschijnlijk ook bij betrokken. We lezen daar als volgt. En als zij van deze dingen spraken, dus de Emmausgangers die spraken met de elfen over het feit dat Jezus hen verschenen was, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honinggraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zende de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En dan lees ik het dus nog een keer uit het boek. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, stond Jezus plotseling bij hen. Ze schrokken allemaal en dachten dat hij een geest was. Waarom zijn jullie zo van streek? Vroeg hij, dat is Jezus. Waarom twijfelen jullie eraan of ik het werkelijk ben? Kijk maar eens naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben het echt. Ik ben geen geest. Voel maar. Jullie zien toch wel dat ik een lichaam heb en een geest heeft geen lichaam. Terwijl hij dit zei, liet hij zijn handen en zijn voeten zien. Hoewel ze heel blij waren, leek hun dit te mooi om waar te zijn. Ze konden het gewoon niet geloven. Om hen te overtuigen, zei hij, hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis en zagen dat hij het opat. Hij zei, Herinneren jullie je niet meer wat ik gezegd heb toen ik nog bij jullie was? Ik heb gezegd dat alles wat over mij in de boeken van Mozes en de profeten en in de psalmen staat, werkelijkheid moet worden. Hij legde hun uit wat in die boeken stond. Zo duidelijk dat ze het ineens helemaal begrepen. Dus, zei hij, het was al lang voorzegd dat de Christus zou lijden en sterven, en op de derde dag zou hij weer levend worden. Van Jeruzalem uit zou dit bericht over de hele wereld uitgaan. Ieder die zijn zonden aan Christus belijdt, krijgt vergeving. Jullie hebben nu zelf gezien dat deze woorden zijn uitgekomen. Luister, ik zal de Heilige Geest sturen. Hij zal over jullie komen, zoals mijn Vader heeft beloofd. Blijf hier in de stad wachten tot jullie kracht uit de hemel hebben ontvangen. Tot zover de twee gedeelten uit de Parallelbijbel. En de centrale tekst is vers 45 en 46, wat ik nog één keer lees uit de Statenvertaling. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Een nabetrachting op de paasboodschap. Hopelijk heeft u ook voor uzelf de afgelopen dagen, het paasweekend om het zo dan maar te noemen, ook de nodige gedeeltes uit de Bijbel gelezen en misschien ook horen prediken en op de radio of televisie gezien over het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Lang niet alle gedeelten uit de Bijbel die hierover schrijven konden behandeld worden. Hier in Lucas 24 wordt vooral geschreven over de verschijning van de Heer Jezus eerst aan de Emmausgangers. Althans, nadat hij is opgestaan en aan de vrouwen is verschenen, en verschijnt hij aan de Emmausgangers die onderweg waren naar een dorpje, die er helemaal niets meer van begrepen, die al die verhalen hadden gehoord, ze hadden zo gehoopt dat Jezus het was, en toen is Jezus hen verschenen. En deze Emmausgangers waren zo verheugd en verblijd dat zij teruggekeerd zijn naar Jeruzalem en het aan de 11 apostelen verteld hebben dat Jezus hun verschenen was op de weg. En terwijl zij met de apostelen, met de discipelen, met de 11 daarover spraken, dan ineens staat Jezus zelf in het midden van hen. Ja, we lezen zo'n gedeelte. Maar probeert u zich het eens voor te stellen, dat u in gezelschap bent met 11, met 13, met 15 mensen misschien, in een kamer, sprekende over de dingen die de laatste dagen gebeurd zijn. Nou, u weet, ze spraken over Jezus die geleden had, die verschenen was aan de vrouwen, aan de Emmausgangers, en daar in één keer, plotseling, midden in de kamer, staat Jezus. Nou, u kunt zich de verbazing van deze discipelen, van de gelovigen, voorstellen. Vandaar dat ze aanvankelijk verschrikt en bevreesd waren. Maar wat zegt Jezus dan tot hen? Vrede, zei u lieden. Ja, dat is de boodschap die de Heer Jezus brengt. Jezus predikt vrede in harten van mensen die zonder vrede en zonder God en zonder de Heer Jezus Christus leven. De paasboodschap, het paasevangelie, is een boodschap van vrede in ons hart. Daar gaat het vooral om in het evangelie. En vandaar dat de Heer Jezus, als hij hen nader uitlegt en hen overtuigt dat hij werkelijk de Heer Jezus is, door ook wat brood te nemen, zodat ze niet zullen denken dat er een geest voor hen staat, maar dat hij werkelijk Jezus is, in een verheerlijk lichaam opgestaan, zo onder hen, zo tussen hen, zoals hij altijd bij hen geweest is. Wat moet dat een bijzonder iets geweest zijn. En dan in één keer slaat het als het ware om, en gaat hij verder met hen spreken en gaat hij hen erop wijzen dat over het feit dat hij geleden is, geheeft, dat hij gestorven is en opgewekt is, dat in het Oude Testament, in het Eerste Testament, ook daar al volop over geschreven was. Als ik nog met u was, zegt Jezus, dat het alles vervuld moest worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Ik heb hier een Bijbel voor me waar allerlei verwijzingen staan, hè, naar het Oude Testament. En het is goed om dat voor uzelf ook eens op te slaan, in welke gedeeltes van de wet van Mozes en de psalmen en de profeten er over de Heer Jezus gesproken wordt. Eigenlijk staat het hele Oude Testament, het Eerste Testament, vol van de komst van de Heer Jezus Christus. En dan in één keer zegt Jezus, Toen opende hij hun verstand, omdat zij de schriften verstonden. Wat is het heerlijk, als we door genade mogen weten een kind van God te zijn. Dan heeft Jezus zelf ons verstand geopend door de kracht van de Heilige Geest. Want de mens van nature heeft geen verstand van goddelijke zaken. Heeft geen verstand van de dingen die het Koninkrijk God aangaan. Maar kinderen van God, die hebben genade van God ontvangen, dat hun verstand geopend is om de schriften te mogen verstaan. En daarom, ik heb er wel eens meer op gewezen, beste luisteraars, dat het van groot belang is om heel persoonlijk ook de schriften te onderzoeken. U kunt niet tot kennis van de zaligheid komen, tot kennis van de waarheid, zonder het onderzoek van het woord van God. Het is waar, als een mens tot bekering komt, radicaal tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, dan kan het zijn dat we nog zeer onkundig zijn van de schriften. Maar één voornaam kenmerk is toch, van iemand die werkelijk tot bekering en tot geloof komt, dat hij dan de schriften gaat onderzoeken. Want dan heeft God ons verstand geopend. Jezus heeft ons verstand geopend om de schriften te mogen verstaan. En vooral als we nog nooit van God en de Heer Jezus hebben gehoord, dat we inderdaad misschien wel als een atheïst hebben geleefd en tot geloof zijn gekomen, waar gaat er dan een hele nieuwe wereld voor die mensen open? Zelf weet ik daar niet van. Ik ben van kinds af aan bij de Bijbel opgegroeid. En daar ben ik altijd de Heere God nog uitermate dankbaar voor. Van kinds af aan heb ik het woord van God meegekregen. Maar ik was 29 jaar, deze week wordt dat 32 jaar geleden, dat ik radicaal tot geloof en bekering kwam. En daar gaat Jezus ook over verder. Hij zegt het ook in het 47e vers, dat in zijn naam gepredikt wordt bekering en vergeving van zonden. Eigenlijk is dat ook een samenvatting van de paasboodschap. Paasevangelie, we hebben gelezen en gehoord dat veel Nederlanders helemaal niet bleken te weten waar het nu eigenlijk met Pasen over gaat. Hopelijk behoort u niet tot die mensen. En weet u wel waar het met afgelopen Pasen over gegaan is. Allereerst over het lijden en sterven van Jezus, maar dan vooral ook over zijn opstanding. En misschien heeft u het ook wel tegen elkaar gezegd met de paasdagen. De Heere is waarlijk opgestaan. Zondagmorgen hebben we voor Radio Sofanje nog gesproken vanuit 1 Korinthe 15 over de zekerheid van de opstanding der doden. Want als we niet geloven dat er een opstanding der doden is, dan is Christus te vergeefs naar de wereld gekomen. Dan zou Christus ook niet opgewekt zijn. Maar de Heer Jezus Christus is waarlijk opgestaan. Hij is de eersteling uit de doden. En deze Heer Jezus Christus staat nu in dit schriftgedeelte midden onder zijn discipelen. Zomaar plotseling was hij in hun midden en zomaar plotseling vertrok hij ook weer en is hij later opgevaren naar de hemel. Beste luisteraars, mag ik u nu eerst eens vragen, kent u deze heiland? Heel veel mensen kennen wel de feiten, de zogenaamde heilsfeiten, dat hij in Bethlehem geboren is, dat hij op zijn 30e jaar in het land Kanaan is rondgetrokken om de boodschap te brengen, dat hij geleden heeft aan het kruis van Golgotha, dat hij gestorven is, dat hij naar de hemel is gevaren, dat de Heilige Geest is uitgestort, de heilsfeiten. Als u die heilsfeiten kent, daar is niets mis mee, dat is heel goed. En ik hoop dat u die altijd zult verdedigen, want die heilsfeiten zijn werkelijkheid. Maar het gaat er vooral om dat ik die heilsfeiten persoonlijk geloof. Dat ik met zekerheid mag weten dat hij ook voor mij geleden heeft. Ook voor mij is opgestaan uit de doden. Daartoe is Jezus gekomen. En daartoe mogen wij vanavond ook de schriften met u openen, de Bijbel openen en lezen. En daarom zegt de Heer Jezus zelf hier in dit schriftgedeelte, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. Ja, het moest gebeuren. Want als Jezus niet was gestorven en was opgestaan, was er voor mij, was er voor u geen zaligheid. En daarom, het heilsfeit van Goede Vrijdag en Pasen is toch wel het merg van het evangelie. Want wat zou het geweest zijn als hij alleen maar geboren was en weer als een gewoon mens was gestorven? Nee, hij is geboren om te lijden, om te sterven en weer op te staan. Alzo moest de Christus lijden. Hij moest de weg gaan van godsverlating, waar menigvuldig bij stilgestaan is in de lijdensweken. Hij moest zich inderdaad, als het ware op het kruis van Golgotha, totaal overgeven in de dood, van zijn vader verlaten. Alzo moest de Christus lijden, staat er in het Oude Testament geschreven, en van de doden opstaan ten derde dagen. De Heere is waarlijk opgestaan. En geloof niet de leugen die er onder de Joden is verbreid, dat de discipelen hem gestolen hadden. Dat bericht moest verbreid worden. Nee, hij is werkelijk opgestaan. Hij is van de vrouwen gezien. Hij is van de Emmausgangers gezien, die hebben hem gesproken. Hij is aan de elven verschenen in dit schriftgedeelte. Is hij nu ook in uw leven verschenen? Heeft u ook de Heere Jezus ontmoet in de weg van waarachtige bekering en van wedergeboorten? Soms maak ik me grote zorgen over het huidig christendom, waar enerzijds zoveel dode orthodoxie is, wetticisme, alsof de mens door het doen van goede werken zalig kan worden. En anderzijds is er ook zoveel oppervlakkigheid, alsof de mens niet tot bekering en tot wedergeboorte hoeft te komen. Het zijn twee uitersten waar we inderdaad elkaar voor moeten waarschuwen dat het niet goed is. Nee, de evangelieboodschap, het paasevangelie, is een boodschap waarin de naam van Jezus gepredikt wordt, bekering en vergeving van zonde. Die twee dingen mogen wij niet loszien van elkaar. En daarom staat, heb ik er ook het boek bij gelezen, waar zo geschreven staat, ieder die zijn zonden aan Christus belijdt, krijgt vergeving. Ik ken u niet, beste luisteraar, maar misschien zijn er wel mensen die die innerlijke vrede waar we over spraken in hun hart nog niet kennen, die nog steeds zonder God en zonder de Heer Jezus leven, maar misschien wel op zoek zijn naar hem. En als het niet zo is, dan hoop ik dat deze boodschap u tot nadenken brengt, want weet u, bekering betekent ook in het grondwoord door nadenken tot andere gedachten komen. Het kan mij zo ontroeren als ik om mij heen ziet hoe de grote massa mensen leeft zonder God en zonder Jezus en zonder hoop. En ze zeggen, er bestaat waarschijnlijk geen God. God wordt geloochend, maar God bestaat wel. Hij is de enige God. Hij is de God van Abraham, van Isaac en van Jacob, die in het Oude Testament al verkondigd heeft dat de Christus komen zou. Lees het straks voor uzelf, dit gedeelte, nog maar eens rustig na en denk er eens bij na. En bid dan God of dat ook hij uw verstand wil openen. Maar dan mag u misschien op zoek zijn naar God. Als u vanavond over deze vrede hoort, dat er in één keer de heiland Jezus in het midden staat van zijn discipelen en zegt, vrede zij u lieden. Ik geloof dat hij dat vanavond ook tot mij en tot u zegt. Al zien wij hem dan niet, maar het oog van het geloof ziet hoger naar boven. Het oog van het geloof ziet op Jezus. Het staat zo mooi in de Hebreeënbrief beschreven. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is het oog van het geloof. Niet mijn natuurlijk oog ziet Jezus, maar mijn geestesoog, mijn geloofsoog ziet op Jezus in de schriften. Ziet op Jezus die nu aan 's vaders rechterhand is, waar hij altijd leeft om voor mij te bidden. En deze avond mag ook door middel van de boodschap van Radio Sefanja nog een nabetrachting gehouden worden over het paasevangelie. En ik hoop dat het uw hart mag raken. Ik hoop dat het u mag verlevendigen. Want we hebben elke dag weer opnieuw dat hemelse manna nodig. Net als het volk Israël in de woestijn. 6 dagen was er alle morgen dat manna wat ze nodig hadden om hun lichaam te onderhouden. En zo hebben wij elke dag geestelijk manna nodig. En u weet, Jezus Christus is het hemelse manna. Ik ben het brood des levens. Hij is uit de hemel nedergedaald om ons het brood des levens te geven. Om ons leven te geven in overvloed. Werkelijk waar, beste luisteraars, er is bij de Heere Jezus Christus leven te verkrijgen in overvloed. Als u luistert naar deze roepstem, of misschien al geluisterd heeft in uw leven, dat u deze heiland mag kennen, dat u zich in hem mag verheugen, dat dat lied uit uw handen, Heer, ook in uw hart mag zingen. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mijn Heer. Maar dat doet mij denken hoe jaren geleden er is iemand interrumpeerde in dat lied en zei, laten we niet zingen dat er droppelen vallen op ons neer, maar dat er stromen van zegen over ons mogen komen. Dat is mijn verlangen. En hopelijk u die de Heer Jezus ook mag kennen, ook u verlangen. Dat er stromen van zegen komen over de kinderen van God in Amsterdam, in Dordrecht en in Nederland. En dat we als kinderen van God gaan luisteren naar de boodschap om zo ook die boodschap door te geven. Want het is een opdracht die de Heer Jezus hier gaf aan zijn discipelen, maar die hij vandaag ook aan zijn kinderen en aan zijn knechten geeft. Om in de naam van Jezus Christus te prediken, bekering en vergeving van zonde. En ik zei het u straks al, die twee woorden mogen we niet losmaken van elkaar. U kunt geen waarachtige vergeving van zonde hebben ontvangen als er ook geen bekering is. Bekering en vergeving, vergeving en bekering, het horen bij elkaar. Mensen die zeggen dat de zonden en vergeven zijn en zich niet bekeren en doorleven in de zonden, dat is geen waarachtige bekering geweest. Nee, daar waar God ons de zonde vergeeft, geeft hij ook genade om ons van die zonde te bekeren, om de zonde weg te doen uit uw leven. Heeft u dat ook al gedaan? Heeft u de zonde weggedaan uit uw leven? Mag u het met Paulus meezeggen? De zonde, ja de zonde, dat is mij de dood geworden. Omdat u en ik hebben leren zien dat Jezus daarom moest lijden aan het kruis van Golgotha, om voor mijn zonde te betalen. U kent misschien ook het getuigenis van een bepaalde dichter, zijn naam ontgaat me. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Nee, ik heb door mijn zonde u aan het kruis genageld. Vanwege mijn persoonlijke zonde moest Jezus aan het kruis lijden om ook voor mijn persoonlijke zonde te betalen. En ik dank God dat ik daarop heb mogen zien in mijn leven. Dat ik het mag zingen met dat bekende lied uit Johan de Heer, wat de afgelopen paasdagen bij ons in de gemeente nog gezongen hebben. Ik klem mij daarom aan Golgotha's kruis, tot de Heer komt en met hem het loon. Dat is mijn enig houvast. Is dat ook uw enig houvast, beste luisteraar? Het kruis van Christus, is dat u ook dierbaar geworden? Mag u daar schuilen achter het bloed van het lam, zoals het volk Israël in het land Goshen woonde, toen de verderfengel in die nacht doorging door Egypteland, maar toen het bloed gevonden werd aan de bovendorpel en aan de zijposten van de deuren van de Israëlieten, waren zij veilig achter het bloed. Zo mag een kind van God, zo mag een oprechte christen veilig zijn in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart, en mag hij schuilen achter het bloed van het lam. En zo mag ook vanavond, en zo mag ook de andere dagen en weken in Nederland gepredikt worden, dat evangelie, die paasboodschap van bekering en vergeving van zonde onder al de volken, beginnende vanuit Jeruzalem. Wel nu, dat heeft Jezus waargemaakt. Hij heeft zijn geest uitgestort in Jeruzalem over de gelovigen. En vanuit de stad Jeruzalem is het evangelie door heel de wereld gegaan. En het is nog maar een klein gedeelte van de wereld die de evangelieboodschap niet hebben gehoord. Maar God zal er zelf voor zorgen dat al de volkeren dit evangelie verkondigd wordt. Het evangelie moet aan al de volkeren verkondigd worden. En pas dan zal het einde zijn. Als u bekend bent met het evangelisatiewerk en het zendingswerk, dan weet u dat er hier en daar in de wereld nog witte vlekken zijn waar het evangelie nog nooit verkondigd is. Maar het zal ook daar verkondigd worden, want het woord van God loopt zeer snel. En God zorgt ervoor dat zijn evangelie, dat de zendingsboodschap, de paasevangelie, de paasboodschap aan al de volkeren zal gepredikt worden, beginnende vanuit Jeruzalem. Beste luisteraars, wat is het evangelie toch een rijke boodschap. We kunnen er niet genoeg van spreken en mensen aansporen om hun leven zonder God los te laten en het leven met God te leven, dat mensen zich zullen bekeren. En u weet, bekering betekent ook omkeren. Dat u zich omkeert van de weg van de zonde, dat u zich omkeert en losmaakt van de weg van deze boze, donkere wereld. Want we leven in een boze, ernstige tijd. Maar mensen die zich werkelijk bekeren tot God en die in de Heer Jezus Christus geloven, die zullen vergeving van zonden ontvangen. Heel terecht wordt vergeving van zonde, wordt wel eens de schat van het evangelie, de schat van de kerk genoemd. Wat is het toch heerlijk, als u weten mag, dat God uw zonde u vergeven heeft. Ik heb dat psalmversje wel eens meer aangehaald, wat ik vroeger al mocht leren. En ik ben er nog zo dankbaar voor dat ik het uit mijn hoofd ken. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat is het geheim van een oprechte christen. Hij is van de straf ontheven, omdat Jezus voor mij gestorven is. Ik vraag het u opnieuw, beste luisteraar. Mag u dat nou ook met uw hart geloven en met de mond belijden? Lees het maar eens na in Romeinen 10. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. En wat gelooft men dan met het hart? Nogmaals, zoek het dadelijk maar eens op in Romeinen 10. Met het hart gelooft men dan dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Het paasevangelie, de paasboodschap, toch de kern van het evangelie. Want als Jezus niet was opgestaan, dan was alles te vergeefs geweest. Maar in Romeinen 10 staat het, en ik citeer het nu uit Romeinen 10. Indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden, zo zult gij behouden worden, zo zult u gelukkig wezen. Ik ben dankbaar dat ik deze avond nog een korte nabetrachting met u mag houden over de paasboodschap. Ik hoop dat het ook u mag verkwikken, want we leven in een moeilijke tijd, zo zei ik al. We hebben als gelovigen elkaar zo hard nodig om elkaar een hart onder de riem te steken, te midden van deze tijd waarin we leven, omdat we hoger zien dan alles wat er in de wereld gebeurt, maar dat we omhoog mogen zien. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, en dat ook u en ik in de naam van hem mogen prediken bekering en vergeving van zonden. Ieder die zijn zonden aan Christus belijdt, die krijgt vergeving. En dan gaat Jezus nog verder en hij zegt: ik zal de Heilige Geest sturen. En de Heilige Geest is gekomen. Hier in Lucas 24 kregen ze de opdracht om erop te wachten. En u weet, ze hebben gewacht vanaf hemelvaartsdag. Ze wisten niet hoe lang het zou duren, maar ze kwamen elke dag bij elkaar om te bidden en te smeken dat God zijn Heilige Geest zou uitstorten. Ze moesten in Jeruzalem blijven, doordat ze aangedaan zouden worden met kracht uit de hoogte. Ik denk, beste luisteraars, dat ook in deze tijd de kinderen van God samen verregen zijn om kracht uit de hoogte. Dat de kracht van de Heilige Geest over mij, over al Gods kinderen mag komen. Dat we een soort tweede Pinksterdag mee gaan maken. Dat stromen van zegen over de kinderen van God gaan komen. Dat we niet langer tevreden zijn met een schraal geestelijk leven. Maar dat we ons uitstrekken naar de vervulling, naar de doop met de Heilige Geest. Geest. In zijn naam mag dit alles gepredikt worden, ook deze avond. Ik bid God of hij deze boodschap aan uw allerhart mag heiligen en dat niemand van u onbekeerd zal doorleven als hij nog onbekeerd is, maar zich bekeren zal en vergeving van zonde mag ontvangen. En dat u, die al een kind van God mag zijn, door deze boodschap mag zijn opgebeurd om de schriften te onderzoeken en God te vragen of hij uw verstand wil openen om meer en meer de schriften te verstaan. Want als u God meer wil leren kennen, is het van groot belang om de schriften te onderzoeken. God zegene u deze verdere avond en in uw verdere leven, en hij heilige deze boodschap aan ons aller hart. Om Jezus Christus wil, de gestorven en opgestane heiland, opgevaren naar de hemel, gezeten aan Vaders rechterhand, waar hij altijd leeft om voor zijn kinderen te bidden. Laten wij nog danken en bidden. Barmhartige en genadige God, trouwe en hemelse Vader, wij danken u dat we deze avond nog een korte nabetrachting mochten houden op de paasboodschap, op het paasevangelie. waar is het toch van groot belang om daar elke dag uit te mogen leven als kinderen van God. Leven uit de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Dat Hij mijn oude leven op het kruis van Golgotha gekruisigd is. Met Hem gekruisigd en gestorven en begraven. Maar met Hem ook opgestaan in een nieuw leven. En dat al uw kinderen die deze boodschap vanavond mochten beluisteren, maar één verlangen hebben om uit dat nieuwe leven te mogen leven. Om zo werkelijk elke dag op de Heer Jezus Christus te zien. En dat hemelse manna om daar elke dag mee verzadigd te mogen worden. We hebben ook gepredikt hoe belangrijk het is dat ook uw kinderen in deze tijd met kracht uit de hoogte worden aangedaan. Dat alle verdeeldheid en ruzie en twist die er helaas zoveel is onder uw kinderen, dat dat afgelegd mag worden. En dat wij samen leren buigen aan de voet van het kruis. En samen opnieuw tot ons laten doordringen hoe het toch heerlijk is om uit dit evangelie te leven. En dan hebben wij toch iedereen lief te hebben die ook dit fundament van zijn geloof als fundament mag kennen. Jezus Christus en dien gekruisigd, maar die ook is opgestaan. Heren, dank u wel dat deze boodschap vanavond mocht klinken. U kent al de luisteraars die vanavond geluisterd hebben. Misschien zijn er die u al mogen kennen, die met mij die vreugde en blijdschap mogen beleven. Wilt u hen ook opbeuren dat we zo elkaar vanuit uw woord en hart onder de riem mogen steken, om tegen elkaar te zeggen: wie volharden zal tot het einde toe, die zal zalig worden. Want we leven inderdaad in een tijd met veel verzoeking en verleiding. De wereld trekt aan alle kanten, maar geef dat wij, Heren, ons niet door de wereld laten misleiden en afleiden, maar dat wij gasten en vreemdelingen op deze aarde mogen zijn, op reis naar een beter vaderland. Dat wij mogen zingen wat een psalm zingt, berijmt, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld, om ons daar naar uit te strekken, dat we wel in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld, en dat we ons niet beter voelen dan de wereld, maar dat wij bewogen zijn met de wereld om ons heen, zodat al die mensen die u nog niet kennen ook deze boodschap van bekering en vergeving van zonde mogen horen. Want daartoe heeft u toch uw discipelen aangegord, en daartoe gort u toch ook vandaag uw knechten aan, om in de naam van Jezus te prediken bekering en vergeving van zonde. Misschien zijn de luisteraars die voor het eerst het evangelie horen. Geef, Heere God, dat het hen niet meer los zal laten, dat u vanavond ook tot hen gesproken heeft. Vrede, zij u lieden, dat ze u toe mogen laten in hun leven, dat ze hun zonden zullen belijden en op mogen zien naar het kruis van Golgotha, dat het bloed van Jezus Christus, uw lieve Zoon, reinigt van alle zonden. Misschien zijn de luisteraars die het moeilijk hebben. U kent dan hun moeilijkheden, Heere, wij niet. Maar u ziet ze ook op dit moment. En u bent bij uw kinderen, Heere, in al uw moeilijkheden en zorgen en verdriet. Zult u uw kinderen nooit begeven en nooit verlaten. Zegent u ze op het werk voor Radio Sofania. Geef dat ook zij volharden mogen om de boodschap uit te dragen. En geef zo, Heere God, God van hemel en aarde, hemelse Vader, geef dat deze nabetrachting op de paasboodschap niet voor niets gesproken zal zijn geweest, maar dat harten erdoor verwarmd en door opgebeurd mogen worden, en dat harde harten eronder gebroken mogen worden. Want de offeranden van u zijn een gebroken geest en een gebroken en verslagen hart. En waar een verslagen hart in berouw over de zonde, in belijdenis van zonde, aan uw voeten terechtkomt en op de Heer Jezus mag zien, daar is ook die vergeving van de zonde. Heere God, wij danken u. Leid ons verder in ons leven. Wees ons goed en nabij. En geef, Heere, dat deze boodschap ons allen tot nadenken mag brengen en tot onderzoek van de schriften, uit genade om ons in u te verheugen en te verblijden. Om Jezus wil. Amen.
Amen, broeder. Wederom door Gods genade een machtig woord ten gehoor gebracht.
Ja.
Dank, broer Teun, zal ik zeggen. Fijne avond verder en zo ja, leer het leid. Tot horens, hè.
En allemaal God zegen, hoor.
Bedankt, dag, broer. Zelf.
Doei.
In het rubriek van Hart tot Hart werden wij vanavond toegesproken en bemoedigd door broer Teun van der Weijden live vanuit Dordrecht. Wilt u reageren, bel gerust 020 33 76 81 3 of
33 77 72 9. Gospel Radio Sifanya. Tot 10 uur vanavond.
groene mand. Spa de dromen met verband.
En dan gaan we naar de splinter. En we wippen en we draaien en we schommelen er veen. Tot we misselijk van het draaien en de limonade zin. Heel de dag is het dan feest, tot we uitzien als een beest. Nu we heerlijk in de splinter zijn geweest.
Kleine Piet vliegt van de wip, valt zijn tanden door zijn lip. Hij brult als een wilde, als papa verbinden wil. Lien rijdt in de molen rond, jankend als een jonge hond. Want ze wil eruit en de ding dat staat niet stil. Heeft mama een rode bui en is papa niet te lui.
Nou dan gaan we naar de splinter.
Ma draagt broodjes in een mand, pa de trommel met verband. Tot we misselijk van de draaien en de limonade zijn.
Heel de dag is het dan feest, tot we uitzien als een beest. Nu we heerlijk in de speeltuin zijn
geweest. Kijkt, zoals je me met hem vergelijkt. Dat doe je toch, of heb ik het mis? Hij komt me net te vaak voorbij, in gesprekken over mij. En jou valt het volgens mij niet op. Je verbergt het niet echt goed. Volgens mij denk je echt dat daar niet hoeveel huis er is. Ik ga weer eens verder. Maar ik zie het echt wel, loopt het toch af niet. Denk dat me niet, dat ik van je verdriet. Nee, niks echt precies mij, loopt het toch af niet. Ze foto hangt nog aan de muur, ze schaamt een vachtje om je stuur. Ze zit hoor ik terug in die van jou. Waarom wil je toch zo graag? De trein met mij naar Praag, dan ging je toch altijd naartoe met hem. Anders vraag je hem toch mee of ben je bang voor zijn.